je ziet al dat bepaalde spelers op de bank hebben gezeten. Dat zegt wel wat. Als jij echt goed bent en je bent een teamspeler, zit jij echt niet op de bank. Zeker niet met deze selectie.
Dit is Het Hertekamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarder Courant.
Het Hertenkamp, 18 maart 2024. Fijn dat jullie allemaal weer luisteren naar de podcast over SC Cambuur. Er komt maar geen einde aan de sportieve drama's. Dus een kleine spoiler, liefhebbers van de Goed Nieuws Show, die raad ik aan de volumeknop snel uit te draaien. Maar goed, we gaan er wat van proberen te maken. Mijn naam is Sander de Vries, tegenover me zitten de mannen goed gemutst en wel, Jonathan Ploeg en René van der Wij. Heren, goeiedag.
Yes, goeiedag, we zijn er weer.
Ja, want ja, Jonathan, jij bent wel een positief ingesteld mens, toch?
Over het algemeen wel, ja.
Want ik zag op jouw Twitter-oproep dat je het had over een matige vertoning van SC Cambuur op bezoek bij Jong AZ.
Nou, ik zal je zeggen, ik had eerst beschamende er staan, letterlijk. Nou, toen dacht ik, ja, dat was het natuurlijk wel.
Toen had je te veel tekens.
Toen had ik te veel tekens, dat was letterlijk zo. Toen dacht ik, nou, dan maak ik er gewoon matig van. Dat dekt ook enigszins de lading. Krijg ik daar weer gezeik op, inderdaad.
Nou, lekker dan.
Maar conclusie voor alle luisteraars, het was beschamend.
René, welke kwalificatie hang je aan dit duel?
Nou ja, vooral denk dat je verliest van jezelf. En dat is wel vaker dit seizoen. Kijk, je zit in een hele moeilijke fase. Je scoort op dit moment ook wat minder dan dat je in het begin deed. Maar goed, de goals die geef je nu wel letterlijk weg. En dan blijf je dus eigenlijk tegen jezelf voetballen. En dus moet je nog harder eraan trekken om punten te gaan pakken. En ik zou er op een gegeven moment ook wel een beetje moedeloos van worden. Van ja, weet je, wanneer stopt het en wanneer houden die persoonlijke fouten houden op?
Bespeurde jij ook moedeloosheid na aflopen, Jonathan, bij de spelers en trainer van SC Cambuur? Ja, op het altijd winnerige Weidewormer.
Ja, ja. Nou, weet je, de teleurstelling droop gewoon weer van de gezichten. Maar eigenlijk zag je dat ook wel tijdens de wedstrijd al. De manier waarop Henk de Jong in de rust richting de kleedkamer beende. Met zo'n blik op zijn gezicht van nou,
hij was boos.
Hier ga ik even wat van zeggen. Hij was zeker boos, hij mompelde al wat in zichzelf. En er schijnt in de rust ook wel echt schijnen wel wat woordenwisselingen te zijn geweest.
Van Os hoorde ik ook, hè?
Ja, Van Os, dat begreep ik ook inderdaad. Met Van Os. Die maakte natuurlijk allemaal bijna een blunder. Herstelde hem goed. Maar was bij die ene goal ook verantwoordelijk voor de goal van Poku. Volgens mij was het de
inspeelpaas op Jeremy van Mullum.
Precies. Weet je, en daar was Henk niet zeer te spreken over. Heeft hij een paar aangesproken? Is het uiteindelijk wel weer bijgelegd? Maar ja, dat soort dingen moet je inderdaad wel aankaarten als trainer zijnde.
Ja, want ik heb die wedstrijd op het schakelkanaal gekeken. En dan zie je de hoogte of de dieptepunten dan voorbij komen. En wat mij opviel was dat ik Henk de Jong continu uit zijn dugout zag. Continu bezig zag met het aansturen, het coachen van zijn ploeg. Hoe heb jij dat ervaren?
Nou, ik heb daar inderdaad eens op gelet, want het viel me op. Dat hij constant langs de zijlijn stond. Hij zat eigenlijk vrijwel geen moment. Maar hij was eigenlijk vrijwel de enige die coachte. Het is ook zo machteloos, weet je wel. Als je je elftal coacht, maar het doet niet wat je wil. Dan kun je denken coachen wat je wil, maar het helpt gewoon niet.
Nou René, jij coacht ook op hoog niveau. Hoe is dat dan? Heb je dat wel eens zo ervaren? Dat je het gevoel hebt dat de dingen die jij zegt domweg niet aankomen, dat je die grip kwijtraakt?
Nou, ja, ongetwijfeld zal je momenten hebben gehad dat gebeurt. Alleen, je moet altijd wel bij jezelf blijven. En zorgen dat jij het team zo blijft raken. En erop blijft voorbereiden op bepaalde spelsituaties. En nou ja, goed, ik ken Henk dan natuurlijk wat langer. En ik zie wel dat hij er echt wel mee zit. Want dit is Henk niet. En als hij boos is, dan is hij ook echt boos. En ja, ze zullen het toch met elkaar moeten gaan omdraaien. En dat het gaat donderen. Nou ja, goed, dat is nu in de rust gebeurd. Maar misschien moet dat ook wel eens even op training gebeuren. En moeten ze elkaar maar eens harder aanpakken. Want ze moeten wel weten richting de na-competitie, wat er moet gaan gebeuren. En wat ik net al zei, de persoonlijke fouten. Ja, weet je, dat kan je er niet uithalen. Maar daar kan je ook niet tegen trainen.
Af en toe zie ik Henk de Jong inderdaad op de training een paar weken geleden nog een akkefietje. Dat hij zijn spelers echt even aangrijpt. Dat hij dus een bal zelfs het stadion bijna uittrapte uit woede, zeg maar. Om gewoon even aan te kaarten van, hey, jongens, ga er scherp op zitten. Maar ja, ik denk dat hij er gewoon moedeloos van wordt.
Nou, ik denk dat het nu te vaak gebeurt. En dat heeft ook met een stukje kwaliteit te maken. Zo simpel is het ook.
Nou ja, en hij kan het zelf wel aankaarten. Maar als je spelers inderdaad elkaar niet aanspreken op het veld. Of dat te weinig doen.
Ja, daar begint het natuurlijk ook mee. Het hele seizoen al.
Ja, zeker.
Dus ja. Maar ik zal je eerlijk zeggen. Ik zie wel een andere Henk de Jong dan in zijn eerdere jaren bij SC Cambuur. Ik zie ook een Henk de Jong. Nou, laat ik het zo zeggen. In de Henk hiervoor, die kon van zesjes kon hij 6,5 maken. Die kon van zevens kon hij 7,5 maken. Die kon het elftal echt als een team laten functioneren. Spelers beter laten voelen dan dat ze daadwerkelijk zijn. Maar eigenlijk zie ik nu het omgekeerde gebeuren. En ik zie ook dat, en ik lees ook in jouw verhalen, Jonathan, dat er ook kritiek van hem op spelers komt. Dat er ook spelers worden afgevallen zo af en toe. Hoe ervaar jij dat als verslaggever? Want jij zit natuurlijk wekelijks bij hem aan die tafel. Hoe is dat?
Nou, kijk, weet je, het is een beetje, we hadden het voor de podcast ook over, hè? Het is een beetje, waar ligt het aan? Ligt het nou aan de trainer? Is die verantwoordelijk voor? Ja, tuurlijk ben je als trainer verantwoordelijk voor wat je elftal op het veld laat zien, hè? Maar je hebt ook te maken met het elftal zelf, al de spelers. Wat is de kwaliteit van die spelers? Nou, hebben wij in de eerdere podcast al geconstateerd dat die kwaliteit niet bij alle spelers op en top is. Mm-hmm. Nou, dan heb jij het net over zesjes of zes en halfjes die je op kunt krikken. Maar zijn dit zesjes en zes en halfjes? Ik kan dat lastig inschatten. Misschien jullie wat meer, hè? Althans, ik
nou ja, als
daar
je
zitten
in de
echt wel goede spelers tussen, laat ik het zo zeggen.
Als je in de top van de eerste divisie speelt, dan heb je op bepaalde posities domweg kwaliteit tekort.
Precies. Nou ja, dat zie je. Je ziet achterin kwaliteit tekort, in het centrum. Daar schutteren ze te vaak. Je hebt niet een iemand die de leiding neemt.
Je hebt geen puntenpakker in het doel.
Je hebt op het centrale blok op middenveld heb je niet iemand staan die de leiding neemt, die de lijnen uitzet en die af en toe ook even dat stapje extra zet, zeg maar. Omdat die energie en zijn elftal op sleeptouw neemt. En op de flanken, ja, je hebt niet echt onvoorspelbare flanken.
Hè? Met Balk en met Agnello.
Ja, Agnello laat het tot nu toe ook niet zien.
Nee.
Balk bij tijd en wijlen wel. Maar ja, goed. Die heeft natuurlijk nu een extra factor in het spel met die gele kaarten. Ik weet niet of dat een rol speelt, hoor. Maar uiteindelijk kwam trouwens tegen AZ vrijwel niemand uit de verf. Dus,
nee, want wat is jouw tactische analyse, René, van die wedstrijd tegen Jong AZ?
Nou ja, dat heeft één kwaliteit te maken. Ik vind de jongens van Jong AZ, die zijn gewoon technisch vaardiger. Qua speelwijze, daar zijn ze gewoon heel druk mee bezig. In het begin, toen Henk erin stapte, was het vooral het advies: we gaan meer aanvallen en we willen meer scoren. Nou, waar ze eigenlijk het hele seizoen al tegenaan lopen, ze krijgen gewoon veel te veel tegengoals tegen. Ze hebben er al 61 tegen. Ja, dat is bizar veel. En als je dan de persoonlijke fouten eraf haalt, nou, dan kom je wel echt. Ik denk dat je gaat schrikken hoeveel dat zijn. Mm-hmm. Hè? En dan zijn ze de laatste weken weer bezig geweest met het verdedigend op orde krijgen. Ja, dan gaat automatisch meer de aandacht heen. En dan het aanvallende gedeelte laat je dan weer wat los. En je moet zorgen dat je daar een beetje een balans in gaat vinden. En goed, het is nu duidelijk dat ook in het begin van het seizoen dat het verdedigend nog niet voor elkaar is. En daar zullen ze heel hard met elkaar aan moeten werken. Nou ja, ze zijn heel erg op een bepaalde manier druk aan het zetten. Wat ze eigenlijk altijd hebben gedaan. Alleen dat krijgen ze met deze 3-4 jongens niet voor elkaar. Ulrikus heeft daar niet echt de snelheid voor. De buitenspelers zijn iets te veel met hunzelf bezig, dat ze te weinig op tijd gaan kantelen. Ja, dan heb je bepaald druk moment. Dan spelen ze er gewoon onderuit. En zeker een jonge Z die vanaf jaren onder de 12 beginnen met opbouwen. Die weten precies waar de ruimtes liggen. Dus ja, je moet daarin denk ik op een gegeven moment ook een keuze gaan maken. Maak het dan maar eens extreem klein en ga reageren.
Nou, en dat vind ik een interessante, want ik ben een paar jaar geleden een keer bij een lezing geweest van Danny Blind, toen hij assistent bondscoach was van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. En hij liet toen videobeelden zien van het Oranje dat zij hadden overgenomen. Volgens mij was Frank de Boer daarvoor de bondscoach met het mislukte EK in 2012, even uit mijn hoofd. Hoe ver de linies uit elkaar stonden. Dus de ruimte tussen de laatste man en de spits. En dat was, nou, dat hebben ze dan, kunnen ze met van die lijnen, kunnen ze dat dan berekenen. Dat was onder de boeren meter of 35 volgens mij. En dan zei het eerste waar wij mee zijn begonnen op het moment dat wij de bal niet hebben, is heel simpel die linies terugbrengen. Die afstanden tussen die linies verder verkleinen. Naar een ideale afstand was er tussen de 23 en 26 meter. Hè, tussen de laatste man en de spits. Ja, en dan zit ik vrijdag te kijken, maar niet alleen vrijdag, maar ook de wedstrijden die je dus wel helemaal ziet. En dan zie ik vrijdag de drie aanvallers van Cambuur, die staan zo ongeveer op het strafschopgebied van Jong AZ. Hmm. En de laatste linie, die staat zo ongeveer op het strafschopgebied van Cambuur. En dan lijkt elke tegenstander lijkt dan goed.
Ja, er zijn voldoende ruimtes om dan doorheen te spelen.
Dan heb je het over 60 meter.
Er zijn ook wedstrijden geweest waarin ze wel goed starten, hè? Waarin die linies op zich wel goed, volgens mij tegen de Graafschap, was dat in de eerste helft zeker wel in orde. Alleen dan zakte toch naarmate de wedstrijd voordat weer uit elkaar. Waar dat mee te maken heeft, weet ik niet. Discipline, vermoeidheid.
Gochma,
noem maar op. Kwaliteit.
Ja, maar je hebt ook met elkaar te maken. Hè? Je bent met elkaar een elftal. En dan begint achterin de laatste linie naar het middenveld. Middenveld naar de aanvallers. Er moet een stukje communicatie zijn. En ik denk dat heel veel spelers nu te druk zijn met hun eigen. Om dat voor elkaar te krijgen. En dat is juist verkeerd. Want je moet juist de spelers om je heen gaan helpen. Zodat jij weer beter gaat spelen. Maar je moet het team helpen. Nou, de Graafschap, een mooi voorbeeld. Je moet na een kwartier gewoon 3-0 voorstaan. Krijg je een heel andere wedstrijd. Dus ook daarin heeft Cambuur mee te maken. Ze missen te veel kansen. Want dan speel je een andere wedstrijd. En dan zal iedereen zeggen, ja, topwedstrijd gespeeld. En dan hebben ze het niet over linies en afstanden.
Klopt helemaal.
Maar het gaat gewoon om resultaat. En nu moeten ze voor zichzelf, ze hebben nog een wedstrijd of 8 volgens mij te gaan.
Ja.
Richting de nacompetitie. Hoe gaan wij nu in richting de nacompetitie werken? Zodat we dat 1 gaan halen. Maar 2 ook echt... een rol kunnen gaan spelen. Want wat je zegt, iedereen zegt wel, we hebben goede spelers. Maar het zegt wel genoeg dat vaak ook bepalende spelers niet thuisgeven. Je ziet al dat bepaalde spelers op de bank hebben gezeten. Dat zegt wel wat. Als jij echt goed bent en je bent een teamspeler, zit jij echt niet op de bank. Zeker niet met deze selectie.
Nee, maar de ene week is Daniel van Kaam, die zit op de bank omdat hij dan niet voldoet aan hetgeen kennelijk wat Henk de Jong van hem vraagt. Maar de volgende week, dan zie ik hem weer op het veld ronddartelen met de aanvoerdersband om zijn arm. Mm-hmm. Robus Uldrikus zit nu op de bank, maar dan breng je hem toch in de rust en breng je hem er toch weer in.
Ja,
dat helpt toch ook niet mee als je het hebt over een bepaald fundament bouwen in je elftal, toch?
Die vastigheid krijg je er op die manier niet echt in, inderdaad. Maar ja, goed, aan de andere kant, je hebt geen andere... Kijk, hij heeft ook wel te maken gehad met blessures, of nog steeds te maken. Hè? Dan moet je wel bepaalde keuzes maken. Je hebt inderdaad spelers die grove fouten maken, ja. Je kunt ze erin laten staan week in, week uit. Maar ja, je moet op een gegeven moment ook een keer een signaal afgeven als trainer zijn dat het niet zo langer kan. Alleen wat ik dan terugzie is dat die signalen voor mijn gevoel niet echt aankomen bij die spelers. Want als ze er dan wel weer in staan. Nou, we hebben vorige podcast Van Kaam behandeld. Hè? Wedstrijd tegen Jong PSV kwam er al vroeg in, hè, omdat Breij eruit ging. Mm-hmm. Je ziet niet echt dat hij op de bank heeft gezeten. Dat het hem echt dwars heeft gezeten, want hij brengt niet echt iets extra's.
En moet je dan gaan
terwijl hij het wel kan.
In termen als... chemie, klik, trainer, spelersgroep. Kan hij ze nog raken? Dat is dan de vraag die altijd clichématig wordt gesteld. Alleen, ja, laten we hem toch op tafel gooien. Kan hij ze nog raken?
Nou ja, je ziet dat op dit moment lijkt het niet zo. Als je de resultaten bekijkt. Hè? 4 keer op rij verloren. Tegen Telstar moet je ook een, daar gaan we straks over hebben. Ook een ploeg die de laatste weken wel de puntjes pakt. Het is niet makkelijk, zeg maar. En het is wat René ook net zei. De spelers zitten nu in een bepaalde fase. Hè? Het zit tegen. Je bent met jezelf bezig, terwijl je met anderen bezig moet zijn, met het team. En het lijkt mij juist lastig om daar uit te komen. In een periode van 8 weken ook. Hè? Als het druk er vol op staat richting die play-offs. Dat lijkt me echt lastig. Maar hoe zie jij dat, René? Hoe moeilijk is dat? Of hoe makkelijk is dat?
Nou ja, het heeft de vorm die is er niet.
Nee.
En dat is bij bepaalde spelers is die gewoon niet aanwezig. Maar al een meerdere weken niet. Ja, en dan kom je toch weer terug. In het begin van het seizoen was iedereen al plek 5 tot en met 8. Dat zou mooi wezen. Hoger is het niet. Maar dat is nu nog steeds zo. En we hebben natuurlijk even een prima fase gehad dat we derde, vierde stonden.
Schokeffect, hè?
Schokeffect. Alleen nu gaat hij weer iets naar beneden. Alleen die jongens die moeten ook naar hunzelf gaan kijken. Het is straks 1 april. Wordt mijn contract verlengd of wordt hij niet verlengd? Heb ik volgend jaar nog een uitdaging hier? Ja. Maak ik het elftal beter? Ja. Werk ik mijn kloten eraf op wedstrijden en trainingen? Ja, zodat iedereen ziet, oké, weet je, aan mij zal het niet liggen. Ik ga mijn mouwen opstropen. Nou, en soms dan merk je wel een beetje, weet je, dat het een beetje, het is een beetje meehuppelen.
Ja, maar je voetbalt toch ook voor je eigen brood, man? Ik bedoel, als je nou bij Cambuur aan de onderkant afvloeit, waar moet je naartoe?
Maar misschien is dat het wel. Misschien voetballen ze er iets te veel voor eigen brood. Dat concluderen we net,
nou,
toch?
Nou, dat weet ik niet. We hebben heel veel eigen jeugdspelers. Kijk, we moeten niet vergeten, die selectie, hooguit 18 man. Er zijn 3 jongens geblesseerd, wat er gewoon basisspelers zijn. Mm-hmm. Ja, die zou je weer een kwalitatieve impuls kunnen geven. Maar de rest is allemaal eigen jongens die nu moeten spelen. En je ziet ook nu dat die gaan invallen. En als die al laten zien van, ik doe het niet minder als die jongens die er eigenlijk moeten staan, dat zegt wel iets, hè?
Ja.
En dan denk ik ook wel dat, dat op een gegeven moment wat er nu gaat gebeuren, dat die jongens steeds meer minuten gaan krijgen. Ja, weet je, laat ze dan ook maar een keer starten.
Ja.
Hè? En alleen ik weet, iedereen in de club die is gebaat bij, haal een na-competitie, heb een toetje extra. Je weet nooit wat er dan kan gaan gebeuren met volle bak.
Ja.
En je wilt toch het seizoen goed afsluiten. En denk ook met elkaar, weet je, ga met elkaar trainen, gooi die knuppel in de hoenderhok, ga met elkaar in de kleedkamer zitten desnoods en zeggen van, hey, hoe gaan we het nou doen? Ik was ook een aanvallende trainer, ik wou druk zetten, veel goals maken. Maar op een gegeven moment, dan ga je met je jongens ga je zitten en zeggen van, hey, misschien moeten we het wel op een andere manier doen om resultaten te halen. Hè? Het gaat er nu even om dat we gewoon punten nodig hebben. Nou ja, hebben we het op een andere manier gedaan. En we zijn anderhalf jaar lang bijna alleen maar stijgende lijn. Omdat we met elkaar dingen gaan doen. Ja, en daar ben ik benieuwd naar. Hoeveel komt er uit de groep?
Mm-hmm.
Hè, want eigenlijk heeft niemand nu eigenlijk wat die zijn vinger omhoog kan zetten en zeggen van, hey, zo gaan we het doen. Want die vorm is er bij de spelers nog niet. Dus je moet het met elkaar doen. Oké, welke manier gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? En dan denk ik van, ja, weet je, zeg dan ook hoe het zit. En niet achteraf, want daar hebben we niks aan.
Ja, nou wat ik heb begrepen, inderdaad, komt er relatief te weinig uit de groep.
Dat denk
er zijn
ik ook.
Af en toe wel wat spelers die opstaan. Hè? En Bergsma die groeit daar enigszins in. Die heeft de leeftijd daartoe ook wel. Maar
wie
de rest
van de rest van de basisspelers?
Te weinig. Te weinig.
Ja, dus als staf.
En je ziet het op het veld ook niet terug, hè?
Nee, dus als staf heb je ook zoiets van, oké, met wie gaan we nou eigenlijk sparren? Moet dat dan met die jonge gasten uit Leeuwarden? Die het prachtig vinden om het eerste te spelen. Dat gaat
natuurlijk
met
niet.
Vallen en opstaan. Nee, ja. Daarom. Dus dat is met vallen. Maar de Breij, de Balk, de Uldriekes, de Van Kaam, de Van Mullum, Wormgoor. Kom op, hé. Weet je, ik zit er wel eens naar te kijken. Dat ik denk van ja.
Maar ja, die gasten die
je weet toch waar het om gaat.
Nee, Wormgoor, ja, die is gewoon niet fit genoeg. Dus dan kun je nog zo'n leider zijn. Maar op het moment dat je zelf alleen maar wat aan zit te kloten in een lappenmand, dan denk je gasten toch ook van het zal allemaal wel. Uldriekes zit nu op de bank. Hm. Breij, geblesseerd. Van Kaam. Nou ja, laten we zeggen dat die
staat ter discussie.
Dat zijn dus Bergsma van nature niet het type dat, als ik jou moet geloven, Jonathan, dan doet hij dat dus nu wel meer. Maar dat zit niet echt.
Nee,
dus
gewoon een maar die jongens die zitten dus al vanaf het begin van het seizoen. Dus we moeten toch gewoon concluderen dat die selectie dan op een gegeven moment begin van het seizoen al niet goed in elkaar is gezet met bepaalde types. Hè? Voetballend leuk. Maar met alleen voetballen kom je er niet. Je moet strijden, je moet omschakelen. Hoeveel jongens zitten er nu op het middenveld die kunnen pendelen? Van box tot box, balverlies, terug, kantelen, omschakelen.
Breij.
Maar dan zeggen we al vaak van snel van, hey, weet je, die heeft veel energie. Klopt, dat krijgt al de overhand.
Maar
dan zou je er eigenlijk, op dit niveau, moet je er drie van hebben.
Ja. Ja.
Die continu omschakelen, nooit hun man laten lopen, maar die ook in duelkracht, is nog zo'n iemand. Je moet kunnen schakelen. Je moet duelkracht hebben. Je moet scorend vermogen hebben. Maar je moet ook killersmentaliteit achterin hebben.
Mm-hmm.
Nou, en ik denk dat je overal daarin nog wel een paar plusjes kan verdienen in deze selectie.
Ja, we noemen Breij, maar dat is al naast Van Kaam een van de mensen in de KKD die het meeste mannetje laat lopen. Hè? Dus hij kan hem wel panelen, maar
oh, ja,
heeft weinig
dat
effect. Ja.
Waaruit blijkt dat?
Uit cijfers, statistieken.
Okay.
Maar aan de andere kant, hij is de enige middenveld die wel 9 goals maakt.
Ja, ik zou dat ook me koesteren.
Ja, dus precies,
dat moet je zeggen,
inderdaad.
Van Mullum, Van Kaam, wie er ook kan spelen. Luister vriend, ik weet dat jij een goal kan maken. Doe jij aanvallende ding maar. Wij passen wel op de deur.
Ja.
Nou ja, en dat heeft ook weer met elkaar te maken. Want de achterhoede, hè, de backs vind ik nog wel redelijk van snelheid.
Mm-hmm.
Maar centraal missen we wel echt iets van snelheid. En wat Cambuur wil is hoog druk zetten. Dus je krijgt de ruimtes in je rug. Nou, dat vinden die twee die er dan ook spelen. Of het nou Smant is. Of
vinden ze niet prettig.
Dat vinden ze niet echt prettig.
Nee.
Hè, die willen graag geholpen worden. Dus wat krijg je? Die gaan het achteruit lopen. Dan krijg je de middenvelders krijgen al iets te veel ruimtes tussen de linies. Dus dan zullen ze, die kunnen ook niet echt aanvallers helpen. Want dan ligt het ook weer helemaal open.
Ja.
En dat is een wisselwerking. Je moet durven. Nou, en dat merk ik, de echte durf. Je moet soms ook momenten hebben dat je doorstapt. Dat je 1-op-1 gaat spelen. En als je dan het duel niet kan winnen, dan wint hij hem ook niet. Dan leg je hem neer, dan maak je een overtraining. Nou, en dat is ook weer, hoeveel overtrainingen maken wij?
Veel.
Ja, maar vind je dat echt functionele overtrainingen?
Nee,
vind je veel strijder.
Nee, zeker niet.
Dus, hè, en dan bedoel ik niet gewoon blind schoppen, maar even vasthouden, even slim zijn, even de bal vasthouden, even je lichaam gebruiken. Nou, en ik denk dat we daar ook nog wel een stap in kunnen maken. Want ja, andere teams, die weten wat, die willen echt winnen.
Ja.
Hè?
Ja, er zijn best veel vragen binnengekomen. Dank daarvoor. Trouwens eentje van David Timmermans. Wanneer is het publiek welkom bij de opnames van het Hertenkamp? Nou,
de studio is een beetje klein.
De studio is klein, David. Maar goed,
we werken eraan.
We werken eraan. Wellicht dat we een keertje op live locatie kunnen gaan opnemen in het Kampenstadion. Lijkt me best leuk trouwens.
Het Hertje?
Ja, waarom niet?
Waarom ook niet? Het Hertenkamp in het Hertje.
Lijkt me hartstikke gezellig. Vragen zijn ook al binnengekomen over Uldriekes. Je zet hem op de bank als statement en brengt hem 45 minuten later alsnog. Al dus NV058. Ja, Jonathan, leg ons uit. Wat waren de beweegredenen van Henk de Jong om Ulrikus op de bank te zetten in aanloop naar het duel met Jong AZ?
Nou, het had volgens hem in eerste instantie te maken met de manier van druk zetten tegen de jongploeg. Dat hebben we zo straks al besproken. Ulrikus is toch wat trager, kan statischer. Er wat minder. Jong AZ kan er dan veel makkelijker onderuit voetballen. Dat zagen we ook de voorgaande wedstrijden toen Ulrikus erin stond. Dus dat was een van de redenen. Hij wist het eigenlijk al. Hij zag het aankomen op woensdag, naar aanleiding van de tactische trainingen. Henk had er ook een beetje voor gesorteerd. En donderdag hakte hij de knoop definitief door. Maar je kunt niet ontkennen dat de persoonlijke situatie van Ulrikus natuurlijk ook een rol speelt.
Aflopend contract.
Hij heeft een aflopend contract. Hij en zijn zaakwaarnemer hebben de club te kennen gegeven dat hij die niet wenst te verlengen. Hij hoopt de stap naar de eredivisie te zetten. Nou, het ziet ernaar uit dat niet met Cambuur gaat lukken. Dus met een andere club of elders naar het buitenland op een hoger niveau. Ja, dan kom je in een situatie terecht dat je natuurlijk Milan Smit hebt. Die heeft al wat goaltjes erin liggen. Die vindt zelf in ieder geval dat hij op een top spits is en geen linksbuiten. Dus ja, geef hem dan maar eens een kans in de spits om doeltjes te maken. Hij kan daarmee eventueel zijn waarde omhoog krikken. En zou daarmee in de zomer ook verkocht kunnen worden voor een hoger bedrag. En daar houdt de club er natuurlijk weer geld aan over. Waarmee ze kunnen investeren in de selectie voor komend seizoen. Dus dat is ook een reden die er wel dik bovenop ligt. En dan had je natuurlijk nog de interlandperiode van Ulrikus. Ulrikus is zaterdag vertrokken naar
Letland.
Ja, ik weet niet waar het was. Ze speelde in ieder geval een wedstrijd tegen Cyprus. En volgens mij ook nog eentje tegen Liechtenstein. Dus volgende week is hij er ook sowieso niet bij. Dus dat allemaal opgeteld. Kon hij ook alvast spelen met de selectie. Waarmee die komende zaterdag ook tegen Telstar moet optreden. Zonder Ulrikus dus. Dus waarschijnlijk met Smit in de spits.
Een combinatie van factoren dus. Ja, als we het hebben over dat aflopende contract. Ja jongens, wat vinden we daarvan? Dat op het moment als een speler dus een aflopend contract heeft. Dat een van de redenen is ja, om hem dan niet meer op te stellen.
Zit ik wat twijfelachtig in. Want ik snap de reden echt wel. Kijk, als je Smit in een spits zit en loopt lekker. En hij scoort, dan verhoog je daarmee echt de waarde van hem en dan kan je hem verkopen. En aangezien je zoveel aan je elftal wil gaan vertimmeren richting volgend seizoen, en we hebben het erover gehad, het is ook wel nodig. Mm-hmm. Kwaliteitstekort, kwaliteitsimpulsen geven met dat geld. Het is nogal wat hè, als je hem voor 5 ton meer kan verkopen dan op dit moment, dat op dit moment bij wijze van spreken.
Ja, en toch moet ik wel zeggen, ik moet het wel een beetje ook voor zo'n Ulrikus ook opnemen. Dat is wel een gozer, die heeft hier nu een paar jaar gevoetbald. Die heeft mooie momenten gekend voor de club. En het eerste jaar Eredivisie is ook echt belangrijk geweest met zijn doelpunt en assist. Vorig jaar Eredivisie heeft hij natuurlijk persoonlijk, nou, voor de club ook, maar persoonlijk ook echt een slecht jaar gedraaid. Waarin hij volgens mij
de laatste wedstrijd
scoorde die.
Zijn eerste goal.
Ja. Maar dit is wel gewoon een jongen die echt wel waarde heeft gehad voor de club. Je gaat, vind ik, club en spelen met elkaar een bepaalde termijn spreek je af. Ja, en als je daar dan ergens begin of halverwege maart op deze manier aan gaat morrelen. Omdat die jongen straks gewoon transfervrij is. Het volste recht heeft om zijn opties te verkennen en zijn ambitie uit te mogen spreken. Ja, dan vind ik dat niet zo netjes, man.
Nee, daarom zit ik er ook tweeledig in. Want ik vind dat ook lastig. Kijk, juist die combinatie, hè, die tandem. Ulrikus in de spits, Milan Smit op links. Dat liep eerder dit seizoen echt heel goed. Nu loopt het wat minder. Maar ja, stel, ja, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Nee, maar hoe komt het dat die combinatie gewoon nu niet meer goed loopt?
Nou, in instantie weet ik niet of hij niet speelt vanwege zijn contract. Want ik denk gewoon dat zij hebben gekeken hoe hebben we de laatste wedstrijden druk gezet. En met AZ, met inlopende centrale verdedigers, nou dat zag je de tweede helft ook, is Ulrikus snel zijn man kwijt. En dan vind ik wel dat het moet op worden gelost, dat de rest buiten sneller naar binnen moet en dat de 10 eventueel het moet oplossen. Zodat je die as dichtgooit. Maar nu kon hij helemaal doorlopen, daar kwam volgens mij op een gegeven moment ook de 2-0 uit. Dus dat is 1. Ja, en 2, ik denk dat hij nog steeds van waarde is, omdat hij, ik vind hem betere spits als Smit. Ik denk dat Smit meer een doelpuntenmaker is. Ja. Dus een afmaker. Dat hij daar beter in is. Is linksbenig, rechtsbenig. Ulrikus is kopsterker. Milan Smit heeft meer loopvermogen in de diepgang. Hè? Dus dreiging in de diepgang. Ulrikus is meer een kapstok. Dus ik denk ook dat die twee met elkaar prima zouden spelen. Nou, we hebben 1 ding. We willen zo hoog mogelijk eindigen. Dus je gaat gewoon kijken. Hoe gaan wij na competitie halen? Met wie hebben we daar gewoon de meeste kans? Nou, ik denk dat dat nog steeds met Ulrikens is.
Nou, dat denk ik dus ook inderdaad.
Maar die gaat met alle respect tegen jong teams. Ik heb er ook tegen gespeeld. Die kunnen allemaal fantastisch goed voetballen. Maar waar ze één ding een hekel aan hebben.
Fysiek sterk.
Fysiek sterk, gas geven, tackelen, duels pakken, mes tussen de tanden en aanpakken die gasten. Nou, en dat moet je denk ik tegen de jong teams. Moet je ook gewoon meer vanuit jezelf spelen. Luister dan maar vanuit de tweede bal en knokken. Maar zorgen dat je over die druk heen speelt. En niet zoals de eerste goal, juist in de eerste linie al de bal verliezen. Want daar zitten ze met 3-4 man erop. En dan staan ze gelijk met 3-4 man voor je keeper.
Ja.
Dus die bal, die had ook eroverheen moeten spelen. Maar dan heb je meer een kapstok nodig. En ik denk dat Smit een ontwikkelpunt daarin heeft. Dat die bal vaster moet zijn. Dat hij hem beter moet afkaatsen.
Hij laat jouw team niet lekker de voetballen.
Nou, nu nog niet. Ik denk dat Ulrikens een betere doorvoetbalspits is dan Smit. Alleen wil jij met ruimte spelen in je rug, dan is Smit gevaarlijker. Want die gaat veel meer sjouwen.
Ja.
He, dus dat is een afweging die je moet krijgen. En ik heb, nou, nu hebben ze een beetje onder elkaar gespeeld. Nou, Smit, die kan dat. He, daar kwam die ene, die Lop vorige week die naast ging. Ja. Nou, dat is prima. Ja. Weet je, dat zie ik wel in hem zitten. He, hij kan een beetje loeren. Hij kan links en rechtsbenig schieten. Dus rond de 16 is hij gevaarlijk. Alleen je moet niet verwachten dat hij dan ook nog snel op tijd terug is voor die 6. Omdat die in omschakeling dan vaak vrijkomt als je de balverlies leidt.
Ja, dan moet je op de
dan moet je, ja, dan moet je dus eventueel Ulrikens, maar die gaat dat niet belopen. Dus dan moet je misschien zeggen, we gaan iets meer met twee spitsen spelen. Zijkanten wat terug en je gaat wat meer het middenveld versterken. Dan heb je die twee allebei in hun kracht. Alleen goed, zo is het spel nu niet, want daar hebben we ook de selectie niet voor. Want je hebt met Balk meer een buitenspeler. En je hebt niet echt de middenvelders voor aan de bal, zeker niet nu Brij geblesseerd is. Dus ik denk ook niet dat je te veel aan je systeem moet gaan zetten. Waarom het nu niet loopt, ja, dat heeft allemaal met vorm te maken. Ik heb het gevoel bij Cambuur, als je de eerste 10 minuten... Nou, heel vaak spelen ze gewoon goed voetbal. Als ze dan scoren, spelen ze een topwedstrijd. En dan winnen ze hem ook. Maar als ze achterkomen, of zoals tegen Graafschap, eerst de beste kans. En ze kijken eigenlijk alleen maar naar je goal en je komt achter. Dan zit het vertrouwen direct zo erg naar beneden. Ja, dan is het voor dit elftal nu heel moeilijk om dat om te schakelen.
Dan denk je van, daar gaan we weer.
Ja, zeker. Nou ja, dan gaat onze vriend Silla, die gaat een anderhalve maand gaat naar Afrika Cup. Deed het hartstikke netjes.
Hij was goed in vorm.
Hè? Ja. Smit aan de binnenkant, kon schieten, kon naar binnen. Dus de back van de tegenstander gaat er al rekening mee houden. Want Silla kwam continu eroverheen. Dus je krijgt een aanpassing met Pol. Nou, dat is toch een ander type speler. Hij had in het begin echt moeite met zijn rol. Nou, kwam er op een gegeven moment wel wat beter in.
Ja.
Maar daar hebben de aanvallers dus ook mee te maken, hè? Want het is gewoon een andere dynamiek. Kaskili, nou ja, je weet zelf, die ging continu eroverheen.
Dat was nou wel een goede back.
Dat was ook een van de spelers die wel aangaf van, ja. Aan kon geven van, ja. Hey, gaan even tandje hoger.
En dat heb je als elftal, heb je er 2 of 3 nodig. Ik heb het vaker gezegd in de podcast. Wij hadden op een gegeven moment Rick Hooiboer. Nou, die mocht met positiespel bij wijze van spreken niet eens meedoen. Maar tussen die 4 lampen op zaterdag, of op vrijdagavond was het dan. En het liep niet. Nou, dan gaf hij een zaag, jongen. Dat wil je niet weten. Mm-hmm. Maar toen dacht iedereen, oké, we zijn weer even op scherp.
Ja,
dat. En dat heb je misschien nu even nodig. En we hebben dan denk ik misschien... Ik denk dat Van Mullum het op termijn kan. Maar op dit moment...
Hij is nog te veel met zichzelf bezig.
Nou, ook te lieve spelers op dit moment. Ja. Te veel aan de bal denkend en niet denkend. Wat gebeurt er zonder de bal? Hoe is de restorganisatie? Hoe moet ik het verdedigen neerzetten?
Als ik Cambuur was, ik ben geen scout en ik ben daar zit er niet in de trainerstaf. Maar dan zou ik eens gaan kijken naar de mogelijkheden om Michael Kieftenbelt binnen te halen. Kieftenbelt zit bij FC Emmen, speelt de laatste tijd weer, is aanvoerder, maar beschikt over een aflopend contract. Heeft niet, nou ja, althans vanaf de buitenwereld bekeken, de geweldigste relatie met Fred Grim. Hij heeft lang daar op de bank gezeten. Voelde zich de eerste seizoen zelf echt onbegrepen. Dus daar is denk ik wel, nou ja, de diamant is wat afgeslepen, om het zo maar te zeggen. Wat ruwer geworden. Dat is wel zo'n type speler, ja, die je daar in het verdedigende blok op middenveld kan gebruiken. Zeker voor ons seizoen.
Nou ja, als hij maar fit is. Hè?
Hij is fit.
Ik weet dat Jari Vlak ook een optie is geweest voor Cambuur. Mm-hmm. En dat soort jongens, die mis je. En ja. Den Haag, ja, die pakken ze erbij. Hebben meer budget. Maar als je ziet wat die voor spelers halen. Dat is allemaal 30 plus ervaring. En er staat ook wel wat. Nou, zakken ze wat af in de ranglijst. Maar ik denk dat er 1 of 2 had je prima kunnen gebruiken. Alleen we kunnen met dat budget kunnen we niet mee. Dus dat is wishful thinking.
Ja.
He, je moet gewoon kijken, wat is er in welke vijver kunnen wij zitten? In de regio het liefst. Want dan zit je met reiskosten en huisjes enzovoort. Wat zit er in de regio? Kunnen wij bij ons aantrekken wat ons beter maakt? Maar wat ook een beetje DNA heeft van Cambuur.
Ja.
He, dus de aanvallers, die moeten snelheid hebben, die moeten dreiging hebben, 1-1 tegen 1, die moeten mensen op willen zoeken. Nou, middenvelders, een type Malin, moet een met de steekbal hebben.
Daarnaast moet een type Kieftenbelt staan.
En daarachter moeten jongens weten van, hey, Zo gaan we het doen.
Kunnen
vandaag.
We ook vertrouwen, kunnen
ja,
we opbouwen.
En die zet het ook neer. Die pakt de middenvelders met de aanvallers en de verdedigers. En die maakt er een geheel van. Een stukje cement noem ik het altijd. Ja, en achterin ook. Weet je, de Kaskili is volgend jaar weer fit. Dat soort jongens op de zijkanten. Maar achterin ook. Durven uitspelen van een spits. Niet onder druk raken als er twee spitsen wordt druk gezet. Weet je, dan gebruiken we de keeper eventueel. Of een uitzakkende middenvelder. Maken we 3-2. Overtal op het middenveld. Wat we graag willen en goed kunnen. Konden. En daar moeten we weer naar op zoek. En dat is een stukje scouting.
Hey jongens, vragen over de keeper. Die zijn ook veel van binnen gekomen. Ja, waarom staat hij nog steeds in de basis? Is de vraag van Michel. Ja, Jonathan?
Ja, het is een onderwerp wat deze podcast beheerst.
Maar ja, in principe het antwoord is hetzelfde. Als er nou echt een hele goede tweede keeper achter had gezeten, dan denk ik dat Yannick van Ossenplek al lang kwijt was geweest.
Ja, dat denk ik dus ook. Ja. En hij heeft zeker zijn kwaliteiten, maar hij zit ook niet in de beste vorm van zijn carrière.
Nou, nee.
Om het zo maar te benoemen. Gewoon. Hij maakt de verkeerde keuzes.
Ja.
He, bij de eerste goal ook. Je ziet dat er komt een middenvelder vrij, maar dat is niet van Mullum. Dat is van Kaam. He, dus Van Kaam had ook verder naar links moeten trekken om die lijn open te maken, dat je Van Kaam kan inspelen. Het idee is gewoon goed. Alleen de uitvoering is heel matig.
Ja.
En dan ga je ook nog een Van Kaam in een goede vorm kan je inspelen. Die kan hem gewoon in één keer kaatsen, die kan nog wegdraaien. Maar Van Mullum heeft te veel tijd nodig, had niet over zijn schouder gekeken. Zit er gelijk 3 man op. En dat is het drukmoment wat zij precies willen. Hè? Ze willen in de aas een drukmoment krijgen, bal afpakken, pats en het is 1-0. Dus hij had aan de andere kant ook moeten weten, weet je, Van Mullum komt daar, die kan één ding doen, dat is kaatsen. Meer kan die eigenlijk niet. Hij neemt hem nu al aan. Dat is al een verkeerde keuze. Dus hij had al, maar je moet hem niet inspelen. Je moet hem er al overheen leggen. Dan ben je 4-5 man kwijt van AZ.
Precies.
En dan speel je nog tegen 5. En dan krijg je een hele andere wedstrijd. En dan denk ik van ja, verleg dan de druk eventjes in plaats van het voetballen om het voetballen. Want dit wil de staf ook niet. Dat weet ik zeker. Zo'n opbouw met zulke drukmomenten.
Nee.
Dit wordt helemaal niet uit. Dit is van uit en boos eigenlijk. Dus het is gewoon een verkeerde keuze.
En jij hebt het inderdaad over die centrale verdedigers. Die wil je hebben. Die we kunnen inspelen.
Ja, hij had gewoon kunnen opendraaien naar Tol. Als die gewoon gretig is en die bal vraagt.
Dat bedoel ik. Maar dat is ook een samenwerking. Ja. Als jij als centrale verdediger het gevoel hebt van mijn keeper heeft ook dat zelfvertrouwen, dan kan je dat met elkaar aangaan. Maar dat is nu helemaal niet zo.
Nou ja, nee, je moet op een iets andere manier nu spelen, omdat het ook meer nu op resultaat wordt er eigenlijk gevraagd.
Ja.
En ondertussen is er al maanden geen technisch directeur. Er zijn ook wat vragen over binnengekomen, zoals deze van Bernard Kootsma. Wat vinden jullie van dat de betaald voetbalclub al bijna 4 maanden zonder technisch directeur / manager zit? Helemaal in deze fase dat er gebouwd moet worden naar een nieuw team voor volgend seizoen. Maar Jonathan, er zijn ontwikkelingen.
Ja, her en der is even wat rondgevraagd. En het artikel staat, wij praten er nu over, maar het artikel staat inmiddels online. Lars Lamboy is nog altijd de nummer 1 kandidaat om technisch manager te worden. Je hebt zijn naam een paar maanden geleden laten vallen. Hij is op dit moment hoofdscout bij RKC Waalwijk, ruim 3 jaar ongeveer. Hij is daarvoor hoofdscout ook geweest bij Go Ahead Eagles, waar hij ook heeft gevoetbald. Hij heeft ook gevoetbald bij SC Veendam. Cambuur ziet in hem, gezien zijn leeftijd en de vaardigheden die hij heeft. Hij heeft een grote werkethiek, bezoekt en ziet veel wedstrijden, is goed in datascouting. Dat plaatje maakt dat Cambuur hem ziet zitten. Het is iemand die ook nog niet aan de top van de carrière ladder staat. Hè. Hij is enigszins nog te vormen.
Ja, en hij wil ook echt zelf ook goede CQ beter worden.
Zeker. En hij ziet in Cambuur zeg maar die ideale stap. Alleen RKC die verbiedt hem om de club te verlaten.
Die wil hem niet laten gaan.
Hij heeft nog een doorlopend contract. Het nieuws is dat Lars Lamboy een verzoek bij de KVB heeft ingediend om de zaak voor de arbitragecommissie te laten komen.
Ja, er komt een spoedzitting. Een
spoedzitting inderdaad. Dus deze week nog waarschijnlijk. Datum is nog niet geprikt, maar deze week dus. En dan moet de arbitragecommissie een oordeel vellen over het feit of RKC hem rechtmatig zeg maar aan zijn contract houdt.
Ja, want dan gaat het over termen als positieverbetering, et cetera.
Precies, want hij zet natuurlijk een stap omhoog. Hè? Hoofdscout, technisch manager, daar zit dan een verschil tussen. Dus dat is het nieuws.
Ja, nou ja.
Zoals RKC heeft toch niks aan zo'n werknemer die eigenlijk liever een stap wil maken.
Nee, dat lijkt mij ook niet alleen.
Ja, want dit is niet van 1 week, dit is al weken zo. En dat heeft hij vaker aangegeven.
Klopt.
Je wil, denk ik, spelers, mensen, trainers, wie dan ook, sta je nooit in de weg om een stukje zelfontwikkeling en iemand een betere functie te laten krijgen. Als hij dat kan, hè, als je dat verdient, zou ik nooit in de weg staan om iemand dan te laten gaan.
Cambuur heeft dat ook niet gedaan bij Etienne Reijnen, die vorig jaar is vertrokken. Die ging naar Feyenoord om daar...
Kreeg de club nog wel een transfersom voor?
Precies, ja. Ja. En dat is weer anders natuurlijk, want Cambuur wilde niet voor betalen, zegt er ook niet voor te kunnen betalen. Dus beide partijen hebben heus wel contact met elkaar, denk ik. En hopen op de beste oplossing zodoende.
Als de Leeuwen de krantennummers heeft, dan hebben Cambuur en Lamboy hun nummer denk ik ook wel.
Dat denk ik ook.
Ja, want het is medio april hè, dat Cambuur die nieuwe technisch manager aangesteld wil hebben, zegt Artegraaf in het artikel van jou op onze website.
Ja, klopt.
Hij zegt, april is al aan de late kant, maar we zijn met Lars een proces aangegaan en dat willen we afwachten. De keuze om de arbitragecommissie in te schakelen ligt bij hem. Lukt het niet, dan moeten wij doorschakelen.
Ja, zo is het.
Dus zeker. Ja, vanuit Cambuur wordt er natuurlijk ook wel wat gepusht richting Lamboy en vooral richting RKC Waalwijk.
Ja, dat ligt er natuurlijk denk ik wel aan ten grondslag. Hè? Daarom heeft het ook haast. En je zit natuurlijk met die drukke zomer. We hebben het erover. Hè? Er moeten dingen veranderen. We komen er zo nog even op terug. Hè? Wiens contract allemaal aflopen en wie er opties hebben, et cetera. En waar misschien de veranderingen moeten liggen. Maar het liefst had Kammer natuurlijk al lang die technisch manager aangesteld. Zodat de technisch manager ook al richting 1 april, hè? Wanneer de ontslagbrieven informeel
ja, dat is al over 2 weken.
Precies, dat schiet al op.
Goed, als hij daar een keuze over wil hebben, dan had hij er al een paar maanden moeten zitten.
Nou ja, dat
en,
bedoel
en
ik.
En nu gaat het denk ik gewoon dat Henk met Gerald en Art en de staf. Die zullen daar
Frederik Houtstra, hoofdjeugdopleiding.
Nou ja, bijvoorbeeld. Die zullen daar denk ik nu de keuze over gaan maken. En ik denk dat ook goed is dat hij met een schone lei begint. In die zin met het formeren van een nieuwe selectie.
Nou, dat denk ik ook inderdaad.
Ja. Want er lopen 10 contracten af, Jonathan.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk niet eens heel veel als je het hebt over hele grondige renovatie waar continu over wordt gesproken, toch?
Ja, maar zo groot inderdaad. Is de selectie volgens mij ook niet, hoor.
Nee, dat is waar. Nou, dat gaat alsnog ongeveer de helft gaat dan weg. Ja, Jonathan, pak ze erbij.
20, 21, 22, 23. Een selectie bestaat ongeveer rond 24 man. Rond 24.
Maar hoeveel jeugdspelers zitten daarbij? Een stuk of 4, 5?
Een paar. We gaan ze eens even belangs. Okay. Ik heb in eerste instantie de 10 die een aflopend contract hebben eind van het seizoen op een rijtje gezet.
Ja.
En daarbij daarachter staat of ze wel of geen optie hebben.
No.
Voor zover wij weten. Brett Minnema is de eerste. De reserve doelman. Die heeft geen optie in zijn contract. Marco Tol is de tweede. Loopt ook af. Heeft ook geen optie in zijn contract. Vito Wormgoor loopt ook af. Heeft wel een optie in zijn contract.
Okay.
Dus dat zou mits fit en mits op 36-jarige leeftijd. Kijk, het is niet ideaal. Hè? Wormgoor die woont in de Randstad. Die reist elke dag heen, anderhalf uur, terug anderhalf uur. Dan kan je ook niet echt herstellen, denk ik, van trainingen. Hij doet ook nog eens een trainerscursus ondertussen. Ja, je moet je afvragen in hoeverre dat ideaal is. Maar goed, dat terzijde.
Mm-hmm.
Dat mogen zij zich... We gaan straks zien welke brieven er op de mat belanden. Milan de Koe. Loopt af. Cluboptie 1 jaar. Nou, die komt er dit jaar eigenlijk sowieso vrijwel niet aan te passen. Een paar invalbeurten na. Dus wel duidelijk denk ik dat die weggaat. Thomas Pol. Die is gehuurd van Almere. Dus die gaat weer terug in principe. Zijn contract loopt wel af trouwens. Ook bij Almere. Dus wellicht zou de club hem over kunnen nemen. Willen ze dat? Seko Silla. Loopt ook af. Geen optie.
Oké. Kan ze wel aannemelijk dat hij dan vertrekt.
Ja. Of verlengen.
Ja.
Willen beide partijen dat? Ik weet het niet. Jonty van der Meer loopt ook af. Nog een cluboptie van 1 jaar. Dus zouden ze kunnen verlengen. Anello, gehuurd van Sparta. Die gaat... excuus. Die gaat in principe weer terug. Henk de Jong wil hem wel bekijken, deze wedstrijden. en daarna tot een beslissing komen of ze eventueel een poging wilden doen om alsnog in te lijven.
Nou ja, ik zou niet weten waarom, want ik heb nog niks van hem gezien waarvan ik denk... Willem II, eerste wedstrijd, vond ik hem aardig voetballen.
Af en toe heeft hij leuke acties, maar ja.
Het moet langer duren in de wedstrijd.
Precies.
Hij moet meer aanwezig zijn.
Consistentie. Moet je afvragen in hoeverre je dat als speler inderdaad zo'n stempel kunt drukken op dit elftal.
Als buitenspeler, 3-4 beslissende acties in de wedstrijd kan al heel veel doen.
Zeker.
Weet je, ook voor jezelf. Ik heb altijd met mijn buitenspelers, jongen, vraag 20 keer de bal en je verliest hem 10 keer. Dat is 50%, maar zegt iedereen zo, die heeft meegedaan.
Ja.
Maar als je 6 keer de bal vraagt en je verliest hem 1 keer, zeggen ze die heeft niet meegedaan.
Een stukje beeldvorming ook.
Ja, zo is het toch?
Ja. Michael Breij. Loopt af. Cluboptie 1 jaar. Zou nog kunnen worden gelicht. Maar vaak sturen ze dat soort spelers inderdaad voor 1 april wel die brief. Ja. Zodat ze later nog met elkaar om tafel kunnen gaan om eventueel die optie te lichten. Robert Rodriguez, net over gehad. Geen optie. Lijkt de club zeker te weten te gaan verlaten. Dat waren de 10 waarvan die over een aflopend contract beschikken.
Ja.
En dan hebben we nog de doorlopende contracten. Waarvan Yannick van Os. Ja,
zo.
2026.
Inderdaad.
ben benieuwd. Kijk, als je niet tevreden over hem bent, kan je ook met elkaar in gesprek gaan en zeg je van, hey, wij, het ziet eruit dat we geen gebruik meer van jou gaan maken. In ieder geval als eerste doelman. Dan kan je natuurlijk erop uitkomen om je contract af te kopen. Dat zou altijd een optie zijn, hè? Daan Reiziger, reserve doelman, loopt door tot 2025. Floris Mand, 2025. Bergsma, 2025. Kashili, 2025. Ottesen, net binnengehengeld, ook tot 2025. Van Mullum, ook 2025. Plus nog een cluboptie voor een jaar extra. Dan hebben we Schaapman. Nou, die is nu geblesseerd, knieblessure. Loopt door tot 2025, plus nog een cluboptie. Van Kaam, de man waar nu ontevredenheid over heerst, loopt ook door tot 2025. Dat geldt ook voor Pichel, maar die heeft ook nog een cluboptie in zijn contract. Verder de Jong, 2026. Duurt ook nog even. Remco Balk, de man van de gele kaarten. 2025 plus een cluboptie van 1 jaar. Wiebe Kooistra geldt hetzelfde voor. 25 plus een cluboptie. En Milan Smit, 2026 ook plus een cluboptie voor 1 jaar.
Die zou wellicht nog voor behoorlijk wat geld kunnen worden.
Precies, maar dan moet je hem denk ik wel, als je er zeker van wil zijn dat je het geld, dat je in ieder geval wat geld ontvangt voor hem, dan moet je hem denk ik deze zomer verkopen.
Ja. Ja, nee, helder verhaal. Als een kort vooruit gaan blikken op het duel met Telstar komend weekend. Zaterdagavond om 8:00 in het Cambuur Stadion.
Ja. Interland weekend, hè?
Interland weekend.
Vandaar de tijdstip in de dag.
Klopt, dat is ook wel eens lekker. Ja, René, wat is dat voor ploeg eigenlijk, de Telstar?
Nou ja, dat is een hele lastige ploeg. Dat heeft wel, hebben ze wel laten zien tegen Den Haag. Hè, Den Haag die dacht ook even van, nou ja, Telstar uit... Is altijd lastig, maar werd ook echt heel lastig.
3-1.
Met El Kachati hebben ze echt wel een blikvanger.
Ja, stond in de belangstelling van FC Groningen in de winterstop. Die jongen.
Ja, nou, dat zal best. Maar zij krijgen altijd jongens binnen die eigenlijk of uit de amateurswereld komen en een laatste kans willen pakken. Of een jongen die eigenlijk waar niemand meer op rekent. En dan willen ze er weer wat oppoetsen met krasjes of wat dan ook.
Het werkt vaak wel.
Ja, want het zijn hun laatste kansen. Ja. Hè? En anders selecteren ze door. En goed, er zit wel wat kwaliteit. Nou, je hebt ook jongens daar, best wel wat jongens met Ramadan. Dus dat zal misschien ook nog wel even heel bepalend kunnen zijn in een wedstrijd. Ja. Hoe fit ben je? Want ja, wanneer mag je eten?
Je hebt al om 8:00 s'avonds al een hele dag niet gegeten.
Nou ja, dat bedoel ik. Dus ja, ik ben benieuwd wat voor elftal daarin komt te staan. Want dat is toch vaak in deze 4 weken is dat toch wel anders. Nou goed, weet je, ze zullen allemaal goed kunnen voetballen. Dat is altijd zo. Alleen ja, is het vaak een team? Nou, nee, het zijn vaak...
Staan 18e.
Ja, het zijn vaak jongens met... Nou ja, maar dat zei Den Haag misschien ook. En die gaan ook met 3-1 af.
Maar kanttekeningen. Ik heb hier het lijstje. Het lijkt erop dat ze wel enigszins het licht hebben gezien... na de 6-1 afslachting tegen MVV. Want daarna hebben ze 3-2 gewonnen van Helmond. 1-1 gelijk gespeeld tegen NAC. 3-0 gewonnen van Jong Ajax. 1-1 tegen Rode JC. 1 keer verloren van Dordrecht, 2-0. En dus 3-1 gewonnen van ADO. Dat zijn niet de minste resultaten. Die waren wat puntjes gepakt de laatste
Die komen met vertrouwen hierheen. En, en zoals ik het nu een beetje kan zien, spelen die ook met 5 achterop. Dus ja, dan weet je alweer dat het een tactische wedstrijd gaat worden. Dus ja, daar zullen ze zich op moeten voorbereiden. Aan de andere kant, je speelt thuis. Dat zeggen we een weken, je hebt wat goed te maken. Nou, als je nu echt... een overwinning nodig hebt, dan is het op dit moment wel deze zaterdag.
Ja, je moet op dit punt echt die aansluiting gaan vinden, want anders wordt het echt heel moeilijk. Ja. Maar goed, dat zeggen we, dat zeggen we ook al elke week.
Je
maar
krijgt ze allemaal nog, hè, die bovenin spelen voor de periode. Dus je hebt het ook nog steeds in je eigen hand. En als je zolang je daarin blijft geloven en vertrouwen blijft houden, ja, weet je, het kan ook niet zo zijn dat je maar blijft verliezen. En er moet een keer een ommekeer komen. Ja, dat heeft misschien een keer met een mazzeltje te maken of misschien met een andere speelwijze. Ja. Maar het blijkt wel, er zitten elke 10.000 man, daar spelen die gasten niet voor. Hè? Die spelen voor 1.000 man. Die zullen ook misschien even denken, wat is dit voor entourage?
Dacht ik 4 seizoenen geleden ook. Hè? Kan toch niet dat FCM blijft verliezen of niet winnen? Ja, dat werd een reeks van 22 wedstrijden op rij dat ze niet wonnen. Dus het kan allemaal.
Ja, maar zijn Emmen, Jonathan. Dat gebeurt ook niet.
We gaan het volgen, jongens. Jonathan, via de lc.nl en jouw Twitter. De verslagen die jij over deze wedstrijd en aanloop naar dit duel gaat maken.
Zeker.
Wij zijn er aanstaande maandag rond hetzelfde tijdstip zijn we er weer om terug te blikken op het duel met FC, of Telstar. Gewoon maar FC Emmen. Ik zit helemaal in de FC Emmen sfeer dankzij jou.
Ja, dat moet ook niet, jongens. Telstar.
Heren, tot volgende week.
Yo.
Dit was Het Hertekamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.